In de maanden januari, februari en maart van dit jaar preek ik hier in de Plantagekerk over de kerk als school van de liefde. De kerk als een plek waar we liefde leren, liefde moeten leren, waar we ervaren dat liefhebben lang niet altijd gemakkelijk is, dat het een leerproces van ons vraagt. En dus ook vanmorgen in deze dienst, de kerk als school van de liefde. Nou heeft de een natuurlijk positievere associaties bij school dan de ander. De school is wat mij betreft, om het maar bij het positieve te houden, de plek waar je dingen leert. Waar je samen in leerprocessen bent en waar je elkaar daarin meeneemt. En ik geloof dat de kerk ook zo'n school is. Een plek waar we elkaar meenemen in het leerproces dat liefde heet. En vanmorgen zijn we eigenlijk bij het basisonderwijs van die school van de liefde. Deze woorden van Jezus. Heb de Heer lief en heb je naaste lief als jezelf. Dat zijn woorden die Jezus spreekt. Het zijn geen letters in steen gebeiteld. Nee, we staan vanmorgen bij Jezus. En hij kijkt ons aan, net zoals hij toen die ene wetgeleerde aankeek. En hij zegt, weet je wat echt belangrijk is? Weet je waarvoor jij gemaakt bent? Weet je waarvoor het leven bedoeld is? Hiervoor. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Misschien dat de woorden wel overbekend voor je zijn. Maar ze behoren bij de kern van het christelijk geloof. En de vraag is vooral ook al zijn de woorden misschien bekend, kleuren ze eigenlijk wel jouw leven van elke dag? Want dat is de bedoeling ervan. Dat die woorden als het ware naar binnen zijn gekomen. En dat bij alles wat je doet, bij elke ontmoeting die je hebt, bij alles wat er speelt in je leven, dat je haast als vanzelf die woorden te binnen krijgt van heb God lief en heb je naaste lief. En wat betekent dat nu in deze situatie, op dit moment? Dat ik God mag liefhebben. En dat ik mijn naaste mag liefhebben. En wie is dan mijn naaste? Wie is mijn naaste? Je naaste is nu in elk geval degene die naast je zit. Maar je naaste, dat zijn ook de mensen met wie je in één huis woont. Je naaste, dat zijn de mensen die je straks op straat tegenkomt. De mensen die je ontmoet als je beneden nog een kop koffie gaat drinken. Je naaste is die collega die je morgen weer tegenkomt op je werk. Nou, dit nemen we even mee naar dat moment dat er een wetgeleerde naar Jezus toe komt. Hij stelt een vraag. Je zou kunnen zeggen, we zijn vanmorgen bezig met de catechismus van Jezus. Hij heeft één vraag en één antwoord. Dit is de vraag die de wetgeleerde stelt. Wat is het grootste gebod in de wet? Vraagt hij aan meester. Dat is wel mooi natuurlijk, hè? School van de liefde. Meester, wat is nou het grootste gebod in de wet? Dat is een mooie vraag om mee bezig te zijn. Dan ben je zelf op dit moment wel met hele andere vragen bezig. Bijvoorbeeld de vraag, hoe voed ik mijn kind op? Hoe doe je dat? Ook als ze een jaar of 15 of 17 of 20 zijn of 8. Hoe doe je dat dan? Dat is een vraag waar je mee kunt worstelen. Of misschien is deze vraag wel heel erg aanwezig in je leven. Hoe ziet mijn toekomst er eigenlijk uit? Of welke stap moet ik nou zetten? Er is zoveel aan de hand in mijn leven en ik vraag me af, wat is nou de stap die ik moet zetten? Dat kan een vraag zijn die je heel erg bezighoudt. Of wat gebeurt er als ik ziek word? Of hoe moet ik omgaan met mijn ziek zijn? Dat zijn vragen die je heel erg bezig kunnen houden. En het zijn belangrijke en goede vragen. Maar vanmorgen is deze vraag even de belangrijkste. De vraag van een wetgeleerde, een theoloog, een leider uit Israël. Meester, wat is nu eigenlijk het grootste gebod in de wet? En dan is het goed om even te weten dat deze vraag een achtergrond heeft. Want in de tijd dat Jezus op aarde was, werd er een discussie gevoerd over de vraag, wat is het grootste gebod in de wet? Er waren namelijk 613 geboden en verboden. Die waren door de fariseeën en schriftgeleerden eens allemaal op een rijtje gezet. Als je de hele Oude Testament doorleest en je zet alle geboden en verboden op een rijtje, kom je in totaal op 613 geboden en verboden uit. Welke is de belangrijkste? Dat was een actuele discussie in die tijd. En eigenlijk komt die wetgeleerde naar Jezus toe en zegt van, meester, wij willen eigenlijk uw standpunt weten. Want we hebben zo her en der wel onze voorkeursantwoorden en we zijn eigenlijk benieuwd bij welke groep u zou willen horen. Het is een soort vraag om Jezus een beetje uit de tent te lokken. Heel benieuwd wat hij gaat zeggen. En Jezus geeft antwoord. Wat is het grootste gebod in de wet? Tussen haakjes moeten we trouwens wel even aanvoelen dat wet, ik zeg net dat het alle geboden bij elkaar zijn, en dat is op zich ook wel zo, maar wet is niet regels en geboden, maar als we proeven wat wet in de Bijbel betekent, en dan denk ik vooral ook aan het Joodse woord, het Hebreeuwse woord Torah. Torah, dat is niet een heleboel regels bij elkaar. Torah is dat God een intens verlangen heeft om ons de weg van het leven te wijzen. Dat is de sfeer van wet. Daar zijn we een beetje van vervreemd geraakt. Bij wet denken we misschien eerder aan wetboek, allemaal regels. Maar Torah is dat God een verlangen heeft om ons de weg te wijzen. De levensweg wordt aangewezen. Seb gaat even uit ons midden weg nu. Maar we zien hem straks wel weer terug. Dus Torah is het aanwijzen van de levensweg. Zo kun je leven. Zo moet je leven, zo mag je leven. En als we het meteen even verbinden met Jezus, dan zegt Jezus eigenlijk, ik ben de ware levensweg. Dat is eigenlijk wat Jezus komt zeggen op aarde. Ik ben de ware levensweg. Ik ben de Torah. Dus dat even over die wet. Maar die vraag die gesteld wordt, wat is nou de grootste gebod in de wet? Daarop geeft Jezus een aan de ene kant een overbekend antwoord en aan de andere kant een revolutionair antwoord. Want wat doet Jezus? Hij citeert het zogenaamde Shema uit Deuteronomium. Dat hebben we net gelezen. Luister Israël, Shema Yisrael. Luister Israël, de Heer is onze God. De Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met inzet van al uw krachten. Dus dat is het Shema Yisrael. En ik noem dat even omdat het in het Joodse geloof zo'n ongelooflijk belangrijke tekst was. Het waren heel belangrijke woorden. Alle Joden kenden die woorden uit hun hoofd. En er wordt bijgezegd dat die woorden de hele dag mee moeten gaan. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg. En als u naar bed gaat en als u opstaat. Dus altijd moeten die woorden zijn. Luister Israël, de Heer onze God is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. En ik heb even een zogenaamde mezouza meegenomen. Tenminste, een plaatje van een mezouza. En een mezouza is een klein kokertje eigenlijk. En daar zit een opgerold papiertje in. En op dat papiertje staan de woorden van Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. En ook nog wel wat meer woorden. En die werden dan keurig opgerold in zo'n kokertje. En dat kokertje werd dan aan de deurpost bevestigd. Er staat hier de deurposten van uw huis. En we denken dat het misschien alleen maar de voordeur is. Maar eigenlijk alle deuren in je huis, als je dan een slaapkamer binnengaat of de woonkamer binnengaat, dan moet er aan de rechterkant, op ongeveer deze hoogte, je moet de post eigenlijk in drie stukken verdelen en dan het derde deel aan de bovenkant en daar onderin, het komt vrij precies allemaal. Daar moet dat kokertje met die woorden, luister Israël, de Heer onze God, de Heer, is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel. Daar moet dat kogeltje bevestigd worden. En elke keer als je dan zo'n kamer ingaat, moet je dat even aanraken. Even een kusje geven. Om binnen te laten komen dat dit de kern is van je leven. Als Israëliet, als Jood. Dus die woorden citeert Jezus. Dus die wetgeleerde, die staat te gapen, die denkt, dat weet ik natuurlijk allemaal al lang. Er is niks verrassends aan het antwoord wat Jezus geeft. Hij voegt zich gewoon in de Joodse traditie. Maar dan gebeurt er iets revolutionairs. Want Jezus stopt niet bij het liefhebben van God. Hij gaat een stap verder. Jezus had deze woorden ook uit zijn hoofd geleerd. Maria en Jozef hadden hem geholpen. Zeg die woorden maar op, Jezus. Zodat je ze kent, zodat ze binnenkomen, zodat ze van binnenuit in je leven aanwezig zijn en zodat ze zo naar buiten kunnen komen. Heb de Heer, je God, lief. Heeft Jezus ook geleerd. Maar hij doorbreekt deze eeuwenoude traditie, want hij voegt er een zin aan toe. En voor de meeste van ons is het al zo bekend dat het erachteraan komt, dat er niks nieuws meer aan is. Maar je moet even voorstellen dat je eeuwenlang hebt gezegd, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en heel uw ziel. En dat Jezus daar nu opeens aan toevoegt, en heb uw naaste lief, als uzelf. Hij voegt een zin toe vanuit Leviticus 19. In Leviticus 19, vers 17 tot 18, er staat dit. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan zijn verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of door wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Dus dat heeft Jezus in gedachten. Wees niet haatdragend. Hij weet het, mensen onderling, daar is altijd wel wat. En wat is het dan belangrijk om je niet te wreken? En wat is het dan belangrijk om geen wrok te koesteren? Nee, zegt Leviticus al dus, hè? En Jezus pakt dat eruit. Heb je naaste lief als jezelf. Dus wat Jezus zegt, de wetgeleerde die vraagt, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. En nou vind ik eigenlijk wel een boeiende vraag van hoe kan het nou dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste. Dat is ingewikkeld. Op een bepaalde manier. Want één is namelijk niet twee. Het eerste gebod gelijk aan het tweede gebod. Of het tweede gebod eigenlijk gelijk aan... Hoe zit dat? Hoe kan het dat Jezus een nieuw gebod kan toevoegen aan dat Shema Yisrael? En hoe kan hij tegelijkertijd zeggen, en het is gelijk aan het eerste. En ik heb daar van de week wat over lopen nadenken. En ik denk dat ik het antwoord gevonden heb. En dat is dit antwoord. Heb de Heer uw God lief? Dat is het eerste gebod. En het tweede gebod is, en dat is gelijk aan het eerste gebod, zegt Jezus erbij. Heb uw naaste lief. Dus heb God lief, heb uw naaste lief. Is eigenlijk hetzelfde, zegt Jezus. En dan kom ik tot deze conclusie. In je naaste kom je God tegen. In iedere naaste kom je God tegen. Dus we hebben niet God daar ergens ver weg en de naaste hier. Nee, in iedere naaste kijkt God zelf jou aan. Want ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Dat is ook zo belangrijk als we onze kinderen dopen, dat dat het eerste is wat we zeggen. Onze kinderen zijn prachtige en unieke schepsels van God. Je zou het ook kunnen zeggen, onze kinderen zijn geschapen naar het beeld van God. Wij zien God terug in onze kinderen. Wij zien God terug in iedere naaste die op onze weg komt. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God, om ook veranderd te worden naar het beeld van Christus. En ik gebruik er even een woord bij wat we in het Nederlands ook wel kennen, maar het komt oorspronkelijk uit het Grieks. Dat is het woord icoon. De mens is een icoon van God. De mens is een beeld van God. De mens is een icoon van God. Heb de Heer uw God lief? Dat is inderdaad hetzelfde als heb uw naaste lief. Want die mens, die naaste, die je lief hebt, maar die je soms ook haat of waar je grote moeite mee hebt. Ieder mens is een icoon van God. En daarom kan Jezus zeggen dat het tweede gebod is gelijk aan het eerste. Zo wordt ook meteen duidelijk waarom we onszelf moeten liefhebben. En dat is dus een beetje een bijzinnetje. Heb uw naaste lief als u zelf, staat er dan even zo achteraan. En nou, daar hebben we het niet allemaal makkelijk mee, met onszelf liefhebben. Er kunnen dingen in je leven gebeurd zijn waardoor je het buitengewoon moeilijk vindt om jezelf lief te hebben. Maar waarom mogen we onszelf lief hebben? Of mogen we dat opnieuw gaan leren? Waarom mogen we leren om onszelf lief te hebben? Omdat we een icoon van God zijn. Als je in de spiegel kijkt, als je 's morgens wakker wordt, dan zie je iemand die naar Gods beeld is geschapen. Je ziet iemand die naar Gods beeld is geschapen en die bestemd is om meer en meer op Christus te gaan lijken. Christus is het icoon van God. Dat komt naar voren in een tekst uit 2 Korinthe 3, die voor mijzelf belangrijk is. Daar heb ik hier ook al over gepreekt. 2 Korinthe 3, vers 18. Bij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Naar dat icoon. Christus is het icoon van God. En wij zijn als mensen allemaal iconen van God. Daarom ben je geroepen om jezelf lief te hebben. En als we dat weer terugbrengen nou naar de liefde, pas als wij lief hebben, stralen wij als iconen van God. Zoals Hij ons heeft bedoeld. Nou zegt Jezus hier, waar Hij een wending geeft, Hij breekt met de traditie en Hij doet iets heel nieuws. Nou zegt Jezus hier, dat is het eerste, of dat is het grote en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Later gaat Paulus nog een stapje verder. We hebben dat gelezen in Romeinen 13. Daar zegt Paulus, wees elkaar niet schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. De wet vindt zijn vervulling in de liefde. Dus wat Paulus hier eigenlijk zegt, hij zegt niet, heb God de Heer lief. En uw naaste als uzelf, dan heb je de wet vervuld. Nee, Paulus zegt, als je je naaste lief hebt, dan heb je de hele wet vervuld. En hij herhaalt het nog een keer in Galaten 5. De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Want een vraag die bovenkomt als we Jezus tegen ons horen zeggen, heb de Heer uw God lief en heb uw naaste lief als uzelf. De vraag die dan een beetje bovenkomt is altijd weer van, wat is nou het belangrijkste? Wat is nou eerst? Eerst God liefhebben en dan je naaste, of eerst naaste liefhebben en dan God, of eerst jezelf liefhebben, want anders kun je een ander helemaal niet liefhebben. Wat is nou eigenlijk het eerste? Als ik het even met wat andere woorden zeg, het gaat om Gods liefde en om naastenliefde. We worden opgeroepen tot Gods liefde, tot naastenliefde en tot zelfliefde. Maar even Gods liefde en naastliefde. Gods liefde, dat is Dat je onder de indruk bent van God, dat je hem bewondert. Dat hij geweldig voor je is, dat je van hem houdt. Je zou dat met het woord contemplatie, wat ik wel graag gebruik, kunnen samenvatten. Dat je God aanschouwt en dat je gewoon geweldig onder de indruk van hem bent, dat je hem lief hebt. Contemplatie. En de naaste liefhebben, dat gaat over compassie. Dat je bewogen bent met ieder mens die op jouw weg komt. Contemplatie en compassie. Gods liefde en naaste liefde. Maar waar moeten we nou beginnen? Misschien moeten we op het spoor van Paulus toch maar beginnen bij die naaste liefde. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. Tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat je God op afstand kunt houden, en dan is het wel makkelijk om hem lief te hebben. Je naaste kun je niet op afstand houden. Die komt zo dicht je leven binnen. En daarvan zegt Jezus, en daarvan zegt Paulus, heb je naaste lief, want dan heb je de hele wet vervuld. Dus als je je inschrijft in de school van de liefde, dan zouden we kunnen zeggen, dan moet je natuurlijk beginnen met het liefhebben van God. En laten we het eens wagen om te zeggen, nee, we moeten beginnen bij het liefhebben van de naaste. Dat is les 1. Heb je naaste lief als jezelf. En misschien heb je wel een naaste in gedachten op dit moment waar je het moeilijk mee hebt. En dan zegt Jezus, het staat niet in steen gebeiteld. Nee, hij kijkt jou aan. Hij zegt, heb die naaste lief. Die naaste die, en want Jezus is nog radicaler in de bergreden, heb je vijand lief. Heb je vijand lief. Dat is ongehoord. Heb je vijand lief. Dat is les 1 in de school van de liefde. Heb je naaste lief, heb je vijand lief. En dat wordt heel concreet. Er zijn veel meer teksten in de school van de liefde die belangrijk zijn. Volgende week staan we ook bij zo'n tekst stil. 1 Korinthe 13. Ook echt een van de basisteksten uit de school van de liefde. En maar die liefde die moet je als het ware in stukjes breken. Moet je kleiner maken, zodat het concreet en hanteerbaar wordt. En dan kun je denken aan dat Paulus ergens anders weer zegt. De vrucht van de geest is liefde. En dan staat het dubbele punt, die liefde voor de naaste is vreugde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn allemaal de manieren waarop die liefde in je dagelijkse leven geconcretiseerd wordt. En in Romeinen 12... daar klinkt het zo. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wat Paulus daar aan het doen is volgens mij dit. Laat uw liefde oprecht zijn. Dus liefde, altijd oprecht. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe ziet het er in de praktijk uit? Verafschuw het kwaad. En wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Juist die ander met wie je zoveel moeite hebt, acht hem of haar hoger dan jezelf. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Allemaal vormen van liefhebben. En bid onophoudelijk. Dat is ook een vorm van liefhebben. Bid onophoudelijk. Nou, zo wordt liefde. En liefhebben wordt geconcretiseerd in ons dagelijkse leven. En dat is het appel dat er vandaag vanmorgen klinkt. Als je deel wil uitmaken van de kerk als school van de liefde. Laat elk moment in je leven dan een leermoment zijn. Een moment om de mezuza die je ergens in je hart verborgen hebt. Met die woorden. En laat er deze woorden van Jezus nou opstaan. We zijn geen Joden, we zijn christenen. En christenen luisteren naar de stem van Jezus. Laat er deze woorden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Die woorden, berg ze op in je hart. En niet opbergen zodat je het bijna niet meer bij kunt. Maar zo opbergen dat je het direct open kunt doen van binnenuit. Je naaste lief hebben als jezelf. En iedere situatie in je leven is een leermoment om te leren liefhebben. Ik eindig met een laatste grote vraag. De wetgeleerde zei: wat is het grootste gebod in de wet? En ik zou willen eindigen met deze vraag: waarvoor leven wij? Waarvoor leven wij? Deze grote vraag krijgt in het christelijk geloof dit diepgaande antwoord. Wij leven om als iconen van God onze naaste liefde te hebben. Daarvoor leven wij. Wij leven om als iconen van God onze naaste liefde te hebben. Vertel het aan je kinderen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat uw stem klinkt in onze levens. Vanmorgen ook hier als we luisteren naar de woorden die u spreekt. Leer ons lief hebben, Heer. Leer ons om onze naaste lief te hebben. U weet hoe moeilijk we dat vaak vinden. U weet wat daarin soms ook mis is gegaan. En dank u wel dat we dan altijd bij u terug mogen komen. U die zo vol genade bent en vol vergeving. En leer ons om te luisteren naar uw stem. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Omdat we in die naaste iets van u tegenkomen die God bent. En Heer, geef dat we al oefenend, al lerend, ook mogen groeien in onze liefde voor u. God van goedheid en grootheid. God van vergeving en bevrijding en genezing. God van het leven, God van het licht. Heer, dank wel voor het licht dat in onze leven schijnt door Jezus Christus. En help ons om onze naaste dat licht in de ogen ook te gunnen. In de naam van Jezus. Amen.